wordt de wethouder alles uit het hoofd doen hier. Ja. Zo, het is 8:30 geweest. Ik wou graag starten. Hartelijk welkom allemaal. Op deze informatieavond die helemaal in het teken staat van sociale zaken en arbeidsmarktbeleid. Het programma ziet er zo uit dat wij eerst twee nieuwe wetten gaan toelichten. 1. De wet STAP. Dat heeft u ook kunnen zien in een soort memo die toegestuurd is. En daarna de wet WIJ. Noem ik dat maar even. Los van of dat helemaal klopt. Dan gaan we praten over het convenant jeugdwerkeloosheid. En tenslotte het arbeidsmarktbeleid. Dus het sluit heel mooi aan elkaar over. Als het goed is hebben jullie de raadstukken gezien voor volgende week. En maak je borst maar nat om al die convenanten door te werken. Ik verheug me er al op dat jullie hele intelligente vragen gaan stellen volgende week. Ik hoop het niet. Maar graag de grootste vragen. Hè, de vragen met name van avond stellen is toch een beetje het verzoek. Hè. Dan zullen we proberen ook technische vragen te beantwoorden. Zodat we dat niet hoeven te doen in de raadsvergadering. Want dan ga je de arme wethouder te veel onder druk zetten. En dan moet je beroepen van ik stuur het wel na. En dat werkt meestal niet zo goed. Ja, duidelijk allemaal? Oké. Peter, succes ermee.
Oké. Ik weet niet of die het doet, maar...
Oh, je wilt hier blijven staan?
Ja.
Dat kan ook.
Ja, doet het. Mijn naam is Peter Oldians. Ik ben beleidsmedewerker bij Werkplein Baanzicht. Werkplein Baanzicht is het samenwerksverband tussen de intergemeentelijke sociale dienst, onder andere voor deze gemeente, en het UWV. Henk, als ik weer schiet mag. Hé, jij zou de schiet. Even vooraf, ik ben beleidsmedewerker. Dus als er hele technische vragen komen over de verordening, dan ga ik ook wat opzij kijken. Dan hoop ik dat we daar met elkaar uitkomen. Ja, ik werk alleen maar globaal. De wet STAP, een landelijke wet waarin het Rijk de participatieplaatsen wil regelen. Participatieplaatsen zijn additionele werkplekken waarop mensen met behoud van uitkering werkervaring op kunnen doen. Het gaat dus om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De participatieplaats mag maximaal 2 jaar duren. Het Rijk wil hiermee voorkomen dat mensen heel lang op een participatieplaats, dus gesubsidieerde arbeid, blijven liggen. In het verleden hadden wij de IND-regeling in een doorstroom. Wat men daarvan heeft geleerd is dat het niet goed is om een participatieplaats tot in de lengte van dagen door te laten duren. Mensen komen daarmee ook niet verder een stap op de arbeidsmarkt. Dus in de wet wordt geregeld participatieplaats maximaal 2 jaar. En na 6 maanden ontstaat recht op een scholingsaanbod als dit nodig is en een premie. De gemeente moet zelf dit scholingsaanbod en de premie regelen. En voor de premie staat een maximale hoogte van €2000. Hoe wij hem regelen, kom ik er zo meteen even op terug. De wet STAP heeft een hele duidelijke relatie, vinden wij, met onze meedoenpremie, zoals wij die kennen. We hebben voor de werk- en inkomenklant, dus mensen die in een reïntegratietraject zitten vanuit de WWB, kennen wij meedoenpremies. Dit zijn premies om mensen te stimuleren in hun traject. Op dit moment kennen we instroompremies, op het moment dat mensen starten met het project. Doorstroompremies, als het goed loopt in het traject kunnen mensen die krijgen. En uitstroompremies, een premie die verstrekt wordt op het moment dat mensen uitstromen naar arbeid. Deze premie bedraagt €200 en wordt 1 keer per jaar verstrekt, om fiscale redenen. Er zijn een aantal duidelijke richtlijnen, ook vanuit het bestuur van de ISD aangegeven. Dat is dat men een stapeling van premies niet gewenst vond. Dus is er recht op een premie uit een andere wetgeving, bijvoorbeeld de inburgering waar we een stimuleringspremie kennen, dan kennen we geen andere premie toe. Meedoen moet...
De premie €200?
€200, ja. Dat is gek?
SEC.
SEC, ja. Ik denk al. Meedoen moet beloond worden. En een werkgever draagt zo mogelijk bij. Een werkgever profiteert er als het goed is ook van als iemand werkervaring opdoet in zijn bedrijf. Die zal toch voor een deel zich ook productief maken binnen dat bedrijf. En je mag van een werkgever verwachten dat hij daar ook iets aan bijdraagt. Wat is dan ons advies voor de wetstap? Wij hebben gezegd van, eigenlijk kennen we de meedoenpremies al. De meedoenpremies hebben naar de klant toe eigenlijk hetzelfde effect als de hele wetstap. Dus in principe zou je kunnen zeggen van, de wetstap deden wij al voordat het Rijk met de wet kwam. Bij de meedoenpremies kijken wij ook altijd naar de trajectmogelijkheden van klanten en zorgen we ook altijd dat mensen die stap verder kunnen maken. Dus eigenlijk zeggen we van, de premie, laat je nu ook gewoon de meedoenpremies volgen. We doen dus geen stapeling van premies en het scholingsaanbod koppelen we aan ons reguliere aanbod. Wij hebben een heel pakket aan reïntegratiemiddelen waar mensen gebruik van kunnen maken in hun hele reïntegratietraject. En laten we die ook voor deze doelgroep inzetten. De bijdrage van de werkgever waar ik het net over had is maatwerk. We kijken naar de productiviteit van de klant. We kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de werkgever. En zullen aan de hand daarvan de bijdrage vaststellen. Verder hebben we een evaluatie gedaan van de meedoenpremies. We hebben gekeken van hoe werken de meedoenpremies nu, waar gaat het goed, waar gaat het minder goed. Waar we achter komen is dat we in ieder geval als ISD naar onszelf moeten kijken. Klantmanagers gaan verschillend met de premies om. Dat betekent dat de een ze echt als stimuleringsmaatregel inzet. En een ander dat niet zozeer in zijn hoofd heeft. Dus dat betekent ook dat we dit jaar daar een reparatie op hebben toe moeten passen. Dus we gaan scherper kijken naar wat doen klantmanagers met die reïntegratiepremie, die meedoenpremie. En wanneer verstrekken ze die? We willen hem ook meer inzetten als stimuleringsmaatregel. Dat betekent dat we gezegd hebben van eigenlijk is het vreemd op het moment dat iemand begint met een traject dat je dan al een premie geeft. Mensen hebben nog niks laten zien, nog niks gepresteerd en toch krijgen ze al geld. Als belangrijkste nadeel had het zelfs dat mensen een premie kregen op het moment dat zij hun handtekening onder het trajectplan zetten. En op het moment dat mensen dan besloten van ja, maar ga het toch niet doen. Dan was de premie al verstrekt, konden we daar heel weinig aan doen. Dus willen we meer inzetten, juist als stimuleringspremie. Waarbij de klantmanager met de klant duidelijke afspraken maakt over hoe gaan we dit traject inzetten. Wat willen we, waar willen we eindigen en wat zijn eventuele tussenstappen. En ook afspraken maakt over een passende beloning, dus een premie op het moment dat die tussenstap gemaakt wordt. Dus de wetstap koppelen we ook de premie, het premiebedrag ook aan de meedoenpremie. Dus ook aan €200 is ons voorstel. Dan even het technische verhaal. De wetstap moet geregeld worden in een verordening. En wij nemen de wijziging mee in de reïntegratieverordening die hier volgende week ook besproken wordt. Dus dat wordt een apart artikel in de reïntegratieverordening. Dat was het verhaal van mij voor de wetstap.
Ik heb even een algemene vraag, of het denk ik niet te helder overgekomen is. Je hebt een aantal bedragen. Om te beginnen heb ik gepraat over 2000.
Dat is het wettelijk maximum. Dat is het maximum. Landelijk vanuit de wet.
Wat je mag geven.
Wat je mag geven.
In het totale traject.
In het totale traject.
Maar als je nou even uitgaat van 2 jaar maximaal.
Hè, nee, dat is het maximum per jaar zelfs.
Oké. Nou, maximum per jaar. Maar als je dat maximum in acht neemt, wat verstrekken wij dan in een jaar aan premies? Want dat is me dus niet helder.
€200.
Maximaal.
Maximaal.
Oké.
We hebben gekeken, we koppelen hem heel duidelijk aan de meedoenpremie. Het bedrag hoger doen dan de meedoenpremie heeft ook een demotiverend effect in het reïntegratieproject. Want de bedoeling is wel dat mensen verder gaan op het moment dat zij die participatieplek verlaten. Stel je dan opeens een veel hogere of een veel lagere premie vast, dan betekent het dus dat mensen daar eigenlijk op achteruit gaan. Dus wij merken nu al in bepaalde projecten waarin mensen op dit moment wel een hogere premie krijgen, dat het heel lastig is om mensen dan te motiveren om die volgende stap te maken. Want mensen zullen daar toch calculeren mee omgaan, helemaal op een minimumniveau.
Wat is die volgende stap dan na 2 jaar?
We gaan dan verder kijken naar uitstroom naar werk. Dus in het hele participatieverhaal heb je leerwerkervaring opgedaan. En we zullen dan kijken naar wat je mogelijkheden zijn om toch naar regulier werk uit te stromen. En dat kan ook scholing zijn. Of
moet je solliciteren dus?
Op het moment dat je een uitkering hebt, word je geacht te solliciteren.
Ja.
En het reïntegratietraject is de ondersteuning voor jou op weg naar die reguliere baan. Het beleidsuitgangspunt van de ISD, maar ook van de gemeenten, is dat werk wel voorop staat. Uiteindelijk begeleiden wij mensen naar werk. En natuurlijk zijn we daar de afgelopen jaren succesvoller in geweest dan op dit moment met een economische crisis. Maar wij geloven nog steeds dat er voor iedereen plek is op de arbeidsmarkt. Op een hele kleine groep na.
Maar... Ja, maar dat is er niet. Dat, ik geloof dat dat er niet is voor iedereen.
Nou,
we hebben dat, wat mijn punt is eigenlijk, dat als iemand 2 jaar gewerkt heeft, dan is hij weer bij af. Ja, dan is hij verder in de zin van is hij ontwikkeld op een bepaalde manier. Maar dan heeft hij geen baan of zo.
Nee, maar dat is even... Dus ja, kijk, wat wij geleerd hebben van het verleden is zo... Hoe dan ook, mensen moeten gewoon actief zijn. Hè? De doodsteek is wat we vroeger deden. Mensen heel lang passief houden. En dan is het heel moeilijk om mensen weer te motiveren. Dat heeft te maken met levensritme. Dat heeft te maken met zelfvertrouwen. Je gewaardeerd voelen. Dus... Die 2 jaar is sowieso niet weggegooid. Ja, dus het gaat erom dat je zegt, mensen hebben een ritme, hebben hun, als het ware, hun kennisniveau, hun vaardigheden op peil gehouden, al dat soort zaken. En natuurlijk mikken we erop dat het naar werk gaat. Maar er staat ook bij, het is maar voor een relatief kleine, beperkte groep. Hè? Want we hebben natuurlijk ook een categorie, en daar komen we straks op, die zo ver van de arbeidsmarkt afstaan, dat we allang blij zijn dat ze vrijwilligerswerk doen of andere participatie. Of via de WSW. Aan het werk komen. Ja, dit is heel duidelijk bedoeld om mensen die waarvan je zegt, die hebben kans op regulier werk, om die daar naartoe te leiden. En toch nog redelijk van daarvan afstaan. Zeker de arbeidsmarkt is heel slecht. Zo moet je dat zien. Het is een hele specifieke doelgroep.
De 2 jaar is ook niet door ons bedacht, maar is ook gewoon de landelijke wetgeving. Daarin is die 2 jaar ook heel duidelijk opgenomen. Dus de wetgever wil ook niet dat mensen langer dan 2 jaar op zo'n plek zitten. Met ook het idee in het achterhoofd van je moet mensen niet te lang op een plek houden. Waardoor gewenning optreedt.
Maar wat is het nut van 200 euro?
Wij hebben 200 euro als meedoenpremie, als stimuleringsmaatregel. Om mensen in hun traject te stimuleren. Bovendien moet... En de wetstap geeft gewoon de plicht om een premie te verstrekken. Waarbij wij ook zeggen van, laat hem dan alsjeblieft gelijk trekken aan de meedoenpremie om daar geen verschil in te krijgen. En om een overstap naar een ander traject ook makkelijker te maken.
Mag ik nou inhaken? Ik hoor van je dat je 2000 euro voor 2 jaar spreid zou mogen betalen. 1 jaar 1000 euro. 2 jaar zelf. Ja. Dat is een kans van 200. Mensen raak je er weer hoog blijven. Dat is makkelijk. Sorry. Dat is een raam.
Maar wat is 200 op gebaseerd? Waarom geen 300, 500, 100? Waar komt die 200 vandaan? En dan nog een andere vraag. Misschien, zijn het mensen met de arbeidsplicht of zijn ze ontheven? En hoe zit het met vrijwilligers? Valt die hier ook onder? Want de vrijwilligers hebben natuurlijk ook een aparte premie.
200 euro is gebaseerd op de meedoenpremie die wij al verstrekten. Dus op het bestaande beleid. Om geen verschil tussen dat bestaande beleid en het nieuw beleid te krijgen. Daarbij kan ik nog aangeven, van, we hebben ook gekeken bij gemeenten hier in de omgeving. En we hebben geen gemeente gezien die 2000 euro verstrekt. Dat verschilt van 200 euro tot maximaal 600 euro wat wij gezien hebben. Vrijwilligerswerk was de vraag en er was... Nee, vrijwilligersbeleid is ander beleid. We kennen vanuit de wet twee soorten vrijwilligerswerk. Dat is mensen die vrijwilligerswerk, het is een heel technisch verhaal, maar mensen die vrijwilligerswerk doen in het kader van hun traject. Daarvan zeggen we van dat is eigenlijk gewoon of meedoen of een participatieplaats. En je hebt mensen die naast het traject nog vrijwilligerswerk doen. En die laatste premie, dat is 700 euro, die willen wij wel laten bestaan als onkostenvergoeding. In principe in de WWB heeft iedereen de arbeidsverplichting. Op een kleine groep na die echt om medische redenen ontheven is. Dus dit gaat ook om mensen met een arbeidsverplichting. Of een sollicitatieverplichting.
Ja, maar als je met een scholing bezig bent, heb je dan ook die arbeidsverplichting? Moet je dan ook solliciteren als je met een scholing bezig bent?
Daar maak je maatwerk van en daar maak je afspraken over. De wet wij, denk ik ook gezien de tijd. Wet wij staat voor wet investering in jongeren. Landelijke wetgeving voor jongeren van 16 tot en met 27 jaar. Die niet meer in de WWB, de wet bijstand vallen, maar waar een aparte wet voor gemaakt is. Binnen Basig kennen wij Pronier, ons jongerenloket, die zich al richten op deze doelgroep. Daarin werken ze samen met verschillende partijen, onder andere RMC, het meldpunt voor vroegtijdig schoolverlaten. Ook met Trias, hier in Zuid-Laren, waar we nauw mee samenwerken met jongeren met meervoudige problemen. Binnen Pronier kennen we een aantal stappen, dat is diagnose. Dus kijken van wat is er, wat zijn de wensen van de jongeren, wat zijn de mogelijkheden van de jongeren. Daar hebben we verschillende instrumenten voor. Begeleiding van jongeren, begeleiding naar het halen van de startkwalificatie, wat het is kom ik zo nog even op terug. Uitstroom naar werk, het wegnemen van belemmeringen en het uitstroom naar werk heb ik er ook bij. Binnen de startkwalificatie proberen, of dat is eigenlijk het niveau wat je echt nodig hebt om op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen. Het is ook een groot verschil met wat wij met de overige VWB's doen, waarbij we eigenlijk zeggen van werk staat voorop. Dus dan kijken we eerst naar werk en minder naar wat zijn de wensen en mogelijkheden van de klant. Bij de jongeren richten we ons echt op het halen van de startkwalificatie. We proberen waar het mogelijk is jongeren echt dat diploma te laten halen, terug naar school of op een andere manier, zodat je goed toegerust bent voor de arbeidsmarkt en daar ook een duurzame plek kunt krijgen.
Mag ik even iets over vragen? U heeft het over dat bij die opleidingscentra nagegaan wordt welke jongeren school verlaten. Heeft u ook een indicatie waarom die jongeren de school verlaten of hun opleiding beëindigen?
Ja.
Wat de achterliggende reden daarvan is? Is de opleiding niet goed? Sluit het niet aan? Hebben ze geen zin meer? Dat soort redenen.
Binnen het RMC worden jongeren echt gevolgd. Ook gedurende de tijd dat ze al op school zitten en dat er problemen kunnen ontstaan. Wordt er ook met de jongeren gesproken, wordt er met de school gesproken, wordt er met de ouders gesproken. Om te kijken van welke belemmeringen zijn er, wat is er aan de hand en hoe kunnen we hierin helpen. En het liefst ook vroegtijdig ingrijpen zodat de jongere op school blijft. Mocht dat dan toch niet lukken, dan vindt er een warme overdracht plaats naar de medewerkers bij ons van Pronier. Eventueel worden instrumenten die Pronier de jongeren aan zou kunnen bieden, ook al voor die tijd ook al aangeboden.
Ja, dank u. Maar waarom willen ze hun opleiding beëindigen? Wat is de reden daarvan? Heeft u daar een idee van? Welke categorieën je dat kunt...
Wat wij vaak zien is, en dat is ook het grootste deel van de instroom bij Pronier, zijn jongeren met multiproblemen. Jongeren die veel spijbelen om psychische redenen, sociale redenen, schuldenproblematiek. Dus dat kunnen heel veel verschillende redenen zijn.
Mag ik ook een vraag maken? Als er iemand, stel je voor je bent afgestudeerd op je 25ste, je kan geen baan vinden, dan val je onder wet wij.
Ja.
En ja, dus, maar dan wordt er werk aangeboden. Is dat dan bepaald niveau of moet je alles accepteren? Hoe werkt dat?
In principe proberen wij maatwerk te leveren. In het werkleeraanbod waar ik zo meteen op terugkom, proberen wij ook juist werkleerplekken te krijgen op dat niveau. Dus het is het hele zoeken naar de goede werkleerplekken die passen bij wat de jongere wil en kan. Aan de andere kant moet daar natuurlijk wel enige arbeidsmarktrelevantie op zijn. Het moet wel leiden uiteindelijk tot ook duurzame arbeid. Dus daar gaan we wel naar kijken.
En waar zoeken jullie dat werk? Is dat alleen maar binnen de gemeente of ook daarbuiten?
Dus binnen de gemeente, dat is daarbuiten. Henk zal daar zo meteen iets meer over vertellen, want anders pak ik zijn hele verhaal weg. In het hele jeugdwerkconvenant proberen we daar hele duidelijke afspraken over te maken en hebben we dat als echt speerpunt benoemd. Ja. De wet wijzers is ingevoerd op 1 oktober voor jongeren tot 27 jaar. En de wet wij moeten ervoor zorgen dat alle jongeren een opleiding volgen of werken. Henk? Ja. Met de startkwalificatie proberen wij dus duurzame arbeidsinschakeling te bevorderen. Waarbij we drie belangrijke punten hebben. Dat is regulier werk, dus matching naar regulier werk. Het behalen van een diploma. Dus als het kan proberen wij ook weer jongeren te bewegen toch weer terug te gaan naar school. En anders een werkleeraanbod binnen een instelling, een bedrijf. De wet Wij is anders dan de bijstandswet zoals wij die kennen. Bij de wet Wij moeten we in eerste instantie binnen 8 weken een werkleeraanbod doen aan de jongeren. En daarna kijken we pas naar de inkomensvoorziening. Dus de wet Wij gaat echt uit van we zorgen eerst dat de jongeren weer bezig gaat, aan de slag gaat. En is eigenlijk een doorvertaling van wat in de WWB al de bedoeling was. Nou, we proberen een traject te maken met samen met de jongeren, dus het samenwerken tussen de jongeren en Pronier. En we sluiten zoveel mogelijk aan bij de werkwijze zoals we die binnen Pronier al hadden.
Mag ik een vraag stellen? Want je zei in het begin van het verhaal dat het geldt voor 16 tot 27 jaar.
Ja.
Dus die 16, 17 jaar hebben natuurlijk een leerplicht. Hoe ga je daarmee om? Krijgen ze ook een uitkering? Nee. 16 als ze bij jullie komen? Nee. Of gaan jullie in overleg met de RMC of met de scholen van de terugplaatsing?
Het inkomensaanbod dat gaat pas vanaf de 18e. Dus daarvoor ben je nog steeds afhankelijk van de ouders.
Stimuleren jullie dat zelf? Of wie doet dat? Met 16 jaar, 17 jaar?
Stimuleren wij zelf in overleg met de RMC en proberen wij ook het onderwijs bij te betrekken. Ik voorheen niet al het gras voor de voeten wegmaaien, maar we hebben daar ook dit jaar een grote actie op gehad. Wat je dit jaar natuurlijk ook hebt gezien, is dat heel veel mensen toch zelf hebben gekozen om weer door te gaan met een opleiding, gezien de economische situatie. Nou, de wet Wij heeft ook een juridische kant met een aantal verordeningen. Deze verordeningen zijn eigenlijk hetzelfde of vergelijkbaar met de WWB-verordeningen. En daar probeer ik ook zoveel mogelijk aansluiting bij te vinden. Dan nog even over wat is nu de doelgroep van de wet Wij in ons gebied. In het ISD-werkgebied, dus Assen, Aarnhunze en Tinalo, zijn dat in totaal ongeveer 500 jongeren. Het zijn er net iets minder. En in Tinalo zijn dat rond de 50 jongeren die in aanmerking komen voor zo'n bestand, voor zo'n aanbod. En wat is dan de opbouw van de jongeren? Dat is een startkwalificatie is 210, dus dat zijn eigenlijk jongeren waarmee we moeten proberen om ze te matchen ook naar de arbeidsmarkt toe. 94 hebben nog geen startkwalificatie en wel redelijke mogelijkheden. En een grote groep, 171, heeft echt meervoudige problemen, waarbij we dus ook echt moeten werken aan het wegnemen van die belemmering en daar een traject op moeten zetten. Dat is dus een vrij grote groep binnen dit bestand.
Zit daar ook in de tijd, wat voor ontwikkeling zit daarin? Dit zijn de cijfers van dit moment?
Of? Dit zijn de cijfers van dit moment, ja. Dit zijn wel alle jongeren, dus ook alle jongeren die al voor 1 oktober bij basis bekend waren. Daar zelf een overgangsregeling, die zitten nu nog in de WWB. Ja. Maar moeten voor 1 juni uit mijn hoofd ook een aanbod in het kader van de wet Wij krijgen.
Maar is dit een constant, want jullie zijn altijd daarmee bezig, wat ik begrepen heb. Is dit een constante aantal, dit niveau?
Het niveau was redelijk constant. Marieke komt gewoon nog terug op de cijfers. We zien wel, in de laatste maand zien wij wel een stijging. Het is ons na de zomervakantie meegevallen eigenlijk. We hadden verwacht meer jongeren binnen te krijgen. Maar goed, wat ik al zei, toch hebben we waarschijnlijk heel veel gekozen om weer terug te gaan naar school. Dus de instroom die wij na de vakantie zagen was ook een beetje wel vergelijkbaar qua opbouw dit. Toch veel met multiproblemen. We zien nu de laatste maand wel een stijging die we nog niet helemaal kunnen verklaren.
Ik heb nog vraag.
Dan zal ik nog een toelichting geven. Ik kan me voorstellen dat er wel een behoorlijke forse stijging de komende periode nog plaats zal vinden. Want jongeren zitten naar verhouding toch vrij veel op contracten die voor bepaalde duur zijn. Dus die vallen er eerst uit. En daarnaast zie je dat er toch wel een behoorlijke stijging van de werkloosheid is de laatste tijd. Dus ik vrees dat het nog wel aardig gaat toenemen.
En zit de vrees dan in het gele of het blauwe gedeelte?
In het blauwe en in het paarse. Wat je ziet in de instroom is dat de jongeren er met name bij de uitzendbureaus of tijdelijk contracten bij bedrijven nu toch als eerste uitgingen. En dat zijn natuurlijk wel allemaal mensen die wel in ieder geval werkervaring hebben. Die hoeven niet allemaal een startkwalificatie te hebben. Dus is een van de afspraken die we ook willen maken met uitzendbureaus, is om daar beter naar te kijken. Maar goed, dat is wel lastig.
Mag ik nog eens... Oh, sorry. Nou, als zo'n jongere nou een contract heeft en dat loopt af, kan ik dan bij diezelfde werkgever terecht? Is dat een constructie?
Dan terecht vanuit mijn werkleerplek.
Ja.
Volgens mij zit je dan met flexwerk. Ik weet niet of het een hele gunstige constructie is.
Voor die werkgever?
Voor de werkgever wel. Maar het wordt natuurlijk voor een werkgever wel wat lucratief om dan een jongen op zo'n manier weer...
Ja, dat is een gevaar wat je dus nu wat kan gebeuren.
Dus ik denk in eerste instantie dat het niet de voorkeur heeft. Maar mocht het in een bepaalde situatie voorkomen, dan kun je altijd kijken. Maar goed, je krijgt een soort deeltijd... WW-constructie. Verder nog vragen?
Ja. Als een jongere het werkleeraanbod niet accepteert, dan krijgt hij ook geen uitkering.
Nee.
Zijn er redenen waarom jongeren het werkleeraanbod niet hoeven te accepteren?
Er is een kleine uitzondering. Mensen die wel... recht hebben op een inkomensaanbod. En dat zijn jongeren met echt psychische of sociale redenen, waardoor je ze ook geen traject zou moeten willen aanbieden. Dat is eigenlijk de enige uitzondering die de wet kent.
Ja, ik zat bijvoorbeeld te denken aan jongeren die voor een ouderzorg en mantelzorgers.
Ja.
Kun je dat niet als traject zien? Dan moet je heel breed zien, een traject.
Ja, je kunt het als maatwerk zien, maar goed, je moet je natuurlijk ook afvragen of het die jongen uiteindelijk die startkwalificatie oplevert die we met elkaar ook willen. Dus het lijkt mij niet wenselijk. Maar goed, dit zijn zulke uitzonderingssituaties dat je op zo'n moment ook maatwerk moet gaan leveren en kijken van wat zijn de omstandigheden, wat kunnen we dan wel regelen.
Ja?
Die grote afstand tot de arbeidsmarkt, is dat inclusief de WAJONG-jongeren of vallen die weer ergens anders in een of andere groep?
Vallen er buiten.
Vallen er buiten? Ja. Oké. Okay.
Maar wel even over het gele gebied. Dat zijn dus de probleemgevallen, noem ik dat maar even. Zo mag ik dat wel vertalen volgens mij. Zit daar een reële en serieuze mogelijkheid om tot werk te komen? Of is het in deze situatie dat je een blauwe en een paar zorg hebt, waar je een redelijke scoringskant hebt? Of is het een... Nou, we doen wat, maar het helpt niks.
Ik denk dat je ook binnen de WWB nooit klanten op moet geven. Dus dat je toch je best moet doen om mensen op een voor hun geschikte plaats neer te zetten. En dat zal niet voor iedereen uiteindelijk reguliere arbeid zijn. Maar dan is het voor iedereen toch goed om op de een of andere manier te participeren in de maatschappij. Op een andere plek. Dat geldt voor deze jongeren denk ik ook. En de wet wij gaat natuurlijk vanuit dat de jongeren al helemaal niet laten vallen. Hoewel het een...
Nee, dat is helder. Het is helder dat je ze niet moet laten vallen. Alleen op een gegeven moment moet je kijken van wat voor energie steek je erin. Als je ze ergens plaatst bij een werkgever en een jongere die wil dus echt niet, dan verstie je ook de relatie met je werkgever. En die hoeft maar één of twee keer zo iemand gehad te hebben en zeggen van daar ga ik absoluut nooit meer in meewerken. Hoe sociaal gevoel hij af en toe misschien ook heeft. Dus dan moet je wel kijken van wat daar de mogelijkheden zijn. En ik snap dat je niet mensen per definitie gewoon aan de kant moet laten staan. Maar mensen moeten ook willen.
Ja. Maar goed, dan praat je heel gauw over zaken als lescon en zo. Ja, dus je gaat toch veel meer naar een beschermd soort werkplek met veel begeleiding dan dat je naar reguliere werkgever gaat. Ja, dat is niet logisch. Maar het is wel belangrijk dat deze jongens ook begeleiding krijgen en actief worden.
Ja, maar begrijp ik dan goed dat je je lescon ook ziet als regulier werk?
Nee, dan praat je over bijzondere begeleiding.
Maar neem dat lijkt me helder, want dan heb je duidelijk over heel wat anders. Kijk, als je zegt van oké, die 171 die hier nu staan, zijn potentieel mensen die je zou kunnen kijken om bij een werkvoorzieningschap kwijt te worden. Maar als zo plat uitgedrukt, ja, dan heb je een ander iets.
Dan wou ik het hierbij laten en het woord aan Henk geven.
Nog één vraag?
Ja.
Gelet op de toename van de jeugdwerkloosheid, hoe kijken jullie het op dit moment aan tegen die 8 weken termijn? Ik neem aan dat jullie daar je over beraden. Of gaat het ook allemaal lukken straks nog werkleertrajecten?
Dat, ja, dat ja. Neemt Henk mee in zijn vraag.
Ja.
Ja. Mijn naam is Henk Kremer, daar even mee te beginnen. Ik ga over het actieplan jeugdwerkloosheid het een en ander vertellen. Eigenlijk een verhaal dat heel mooi aansluit op dat van Peter en het belang en de vragen, zoals jullie die ook al noemden, die vinden eigenlijk ook met de mogelijkheden die we met de actiegelden hebben vanuit het plan van mevrouw Kleinsma, een vertaalslag hoe we zorgen voor passende plaatsingen. Er gaat de komende jaren op dit punt heel veel geld richting de gemeentes komen. Landelijk heeft mevrouw Kleinsma voor de komende 3 jaar 250 miljoen voor de aanpak jeugdwerkloosheid beschikbaar. Het zegt toch wel het een en ander dat om deze groep eigenlijk vanuit de recessie en toch de verwachting dat met name de jongeren moeilijk die arbeidsmarkt opkomen, dat we daar alle inspanningen op moeten doen om om de jeugd niet een verloren generatie voor de toekomst te laten worden. Vertaald vanuit die 250 miljoen naar de arbeidsmarktregio Drenthe, want dit gebied, het ISD-werkgebied Assen, Aarnhunze, Tinalo, is voor de verdeling van de gelden ingedeeld bij de provincie Drenthe, hebben we jaarlijks 1,5 miljoen beschikbaar vanaf 2009. Doen we de plannen voor de komende jaren goed met resultaten en daar gaan we helemaal van uit, dan hebben we 2010 en 11 nog 2 keer 1,5 miljoen als provincie beschikbaar. En dat moeten we binnen de provincie opdelen over 3 regio's. Zuidoost en Zuidwest, Emmen, Hogeveen en het noordelijk gebied Drenthe. En als je een beetje de opdeling doet, dan kan je grofweg zeggen dat wij met ons bestand vergelijkbaar zijn met Hogeveen en de andere helft Emmen is. Die werkloosheid in die regio is groter. Ik ga ervan uit, maar dat moet nog bestuurlijk besloten worden, maar dat we die 1,5 miljoen gedurende 3 jaar ook voor de helft zal richting Emmen gaan en de andere helft verdeeld over Hogeveen en Noord-Drenthe. Wij moeten daarvoor een prestatie leveren. Deze sheet, ja. Tot en met 2011 de recessie. Als we daar niets aan doen, dat is te veel gezegd, maar geen extra inspanning op loslaten, dan wordt een verdubbeling van de jeugdwerkloosheid verwacht. En die verdubbeling, die moeten we ongedaan maken en die stijging mag eigenlijk vanuit de jongeren die we tot nu in de bak hebben niet meer dan 50% bedragen. Met andere woorden, en die aantallen komen op de volgende sheet. Dan voor Drenthe zouden we stijging tot 3600 jongeren krijgen. En als we Drenthe breed afgerekend worden op de goede resultaten, dan mogen we niet meer stijging tot en met 2011 dan 900 jongeren toestaan. Voor Noord-Drenthe, de ISD-regio, mag de stijging dus niet meer dan 250 jongeren bedragen. En als we naar het gebied Tinalo kijken, dan zijn die aantallen gelukkig wat kleiner. Maar dan mag je echt maar een paar 10, 20 erbij krijgen tot en met 2011 om je resultaten te halen. De klantenanalyse van de groep waar we het over hadden, die zat zojuist in die sheet van Peter wat mooier ingekleurd. Maar het zijn dus deze aantallen. En het zijn de aantallen die iets uitgebreider zijn dan alleen de WWW-klanten, maar het zijn de niet werkende werkzoekenden. Dus het zijn ook de WWW-jongeren. En ik twijfel eigenlijk een beetje, maar in mijn beleving toch ook wel de waarjong, dacht ik, als zij richting die arbeidsmarkt
gaan en bepaalde mogelijkheden hebben om die arbeidsmarkt op te komen, dat ze ingeschreven staan, dat ze daartoe ook behoren. Daar ga ik ook eigenlijk een beetje van uit, maar ik twijfel even met die harde cijfers in hoeverre ze er nu totaal onder vallen. Maar onder de actieplannen moeten we ze duidelijk een plek geven. En die... Nee, dan is het te hoog. Ja, ja. Voor die plannen op de volgende sheet krijgen ze wel een plek. We moeten tot en met 2011 dus met concrete plannen aan de slag om iets extra, iets vernieuwends in deze regio op te zetten, speciaal voor de groepen jongeren. En vanuit die klantenanalyse heeft mevrouw Kleinsma ook gezegd van ik wil in jullie regio concrete plannen voor jongeren die de startkwalificatie moeten behalen. Met andere woorden, zet daar samen met het RMC extra activiteiten op in om de jongeren weer terug naar school te krijgen. Daar heeft ook in de zomer al een actie op plaatsgevonden, dat jongeren allemaal individueel benaderd zijn en de vraag voorgelegd hebben gekregen van: maak je startkwalificatie op mbo niveau 2 af om in ieder geval met meer kansen die arbeidsmarkt op te gaan. Dat hebben we niet helemaal sluitend kunnen krijgen, want dat heeft het verhaal van Peter en die aantallen van mij eerder ook duidelijk gemaakt, dat we een kleine 100 jongeren in deze regio zonder startkwalificatie in de bak hebben. En we willen met name daarop voor 1 februari, want dat is weer het nieuwe schooljaar voor de BWL-banen, nog weer extra inspanning opdoen om al die jongeren door de molen te krijgen en te laten testen en ze te confronteren met de keus van, want in feite heeft de jongeren natuurlijk uiteindelijk zelf de keus, maar maak toch je opleiding op dat mbo niveau 2 af om wat sterker op die arbeidsmarkt te komen. Waar we ook op in moeten spannen is de bemiddeling naar werk. De jongeren die wel de kansen hebben, maar waarvan ze een extra duwtje en mogelijk richting de arbeidsmarkt wat extra kansen te bieden om ze toch te laten uitstromen. Dan heb je het over de jongeren die, en dat gaat toch ook knijpen, dat horen we ook van de ROC's, waar de BBL-bolbaan niet beschikbaar is om stage te laten doen en dan is er ook geen opleidingsmogelijkheid om het af te ronden. En die vierde groep is dus de aandacht voor de kwetsbare jongeren, met name de jongeren met problematiek en de WAJONG-jongeren. Die plannen die we tot en met 2011 moeten uitvoeren, doen we als overheid, als gemeente, als werkplein niet alleen. Sterker nog, we hebben de uitdrukkelijke opdracht om het te doen samen met onderwijs en ondernemers. In deze regio hebben we inmiddels een platform met het onderwijs opgericht. Samen met de mensen hier van de gemeente en wij van het werkplein hebben we een eerste bijeenkomst gehad met de ROC-scholen hier. Drenthe College, Alpha College, Terra, Hanze Hogeschool, REN 4 voor de probleemjongeren. Alpha College heb ik genoemd. Noorderpoort. Ja, precies. En de kenniscentra worden eraan toegevoegd. Om hun op te roepen om met ons samen plannen te maken om de problemen die zij ook aangeven. En dan zit het met name in de sectoren waar al problemen ontstaan dat er te weinig opleidingsplaatsen zijn. Ze gaan in de komende weken dat voor ons duidelijker in beeld brengen in welke specifieke sectoren vooral de krim gaat ontstaan of de krim wordt verwacht. En we nodigen ze ook uit om de kansen en mogelijkheden in beeld te brengen, zodat mogelijk jongeren bewogen kunnen worden om een switch te maken in hun opleidingstraject om met meer kansen in kansrijke sectoren uit te stromen. En richting ondernemers zijn we drukdoende om via hun platforms ondernemers te bereiken die met ons mee willen denken om, om projecten op te tuigen voor jongeren. Wat we in ieder geval in de regio al in beeld hebben gekregen in overleg met de ambtenaren economische zaken. En in die zin verschillen assen aan hun Tinau in dit gebied niet zoveel in de kansrijke sectoren. In ieder geval de sectoren waar wij mogelijkheden zien. En het arbeidsmarktbeleid, zoals de wethouder dat gaat presenteren, komt dat mogelijk ook terug. Maar wij zoeken met name het contact met ondernemers in detailhandel, zakelijke dienstverlening, recreatie, toerisme en zorg. Omdat we in die sectoren, in deze regio, de kansen zien. En we hebben ook de scholen opgeroepen om in beeld te brengen of dat ook aansluit bij de opleidingstrajecten zoals zij die hebben. Om, als je in die driehoek overheid, ondernemers en onderwijs echt projecten en plannen gaat ontwikkelen, dat het in die sectoren de meeste kans heeft om om de jongeren een stap verder te helpen. Deze plannen die moeten in de komende periode ontwikkeld worden. Willen we eigenlijk 2010 echt uitrollen? En zitten we nou nu stil? Nee, absoluut niet. Wij hebben vanuit een ander potje werken leren inmiddels zaken in gang gezet dat we binnen het werkplein extra FTE hebben ingezet om en extra BBL-bolbanen binnen te halen die kansen moeten bieden. We zijn echt intensief bezig bij werkgevers om reguliere banen te verwerven. En met name Tinalo A en Hunze wordt die inspanning extra gedaan, omdat daar echt veel kansen worden gezien om in dit gebied nog ondernemers te benaderen. En daarnaast hebben we richting het onderwijs bij knelpunten, en die ontstonden in de afgelopen periode vooral in de bouw bij het opleidingsgebeuren in Ruinen, waarin een BBL-klassen of meerdere BBL-klassen moesten worden opgegeven omdat er onvoldoende plaatsingen waren in het BBL-traject bij werkgevers.
Wat zijn BBL-bolbanen?
Oh, ja, geweldig, hè? Dan word je toch geconfronteerd met... maar ja, alsjeblieft. Ja. BBL is beroepsbegeleidende leerweg. Ik ben ook blij dat ik er zo uitkom. Maar ik weet het wel in ieder geval in zijn omschrijving te benoemen. BBL is 4 dagen werken, 1 dag leren. En de bol, de beroepsoriënterende leerweg, is 4 dagen school, 1 dag werken. En dat geeft wel een beetje aan. Bedankt in ieder geval voor deze vraag. Want als je dat zo zegt, dan kan je je voorstellen dat je een heel ander type leerling in de BBL hebt dan in de BOL. Vooral die groep waar het leren niet zo vanzelfsprekend is. En een geweldige groep op die arbeidsmarkt en de handjes geweldig goed. En die moeten het vanuit het werken echt gaan leren. En om die te mixen met die bol, met die groep die 4 dagen school gaat, 1 dag werk, dat is toch een beetje een moeilijke mix die in de praktijk ook problemen, problemen oplevert. En daarvan hebben we gezegd van, als dat boltraject, want dat boltraject is duurder, en die mix problemen geeft, ze hebben wij daar per jongere 1000 euro richting de opleidingsschool voor over om in ieder geval iets te bedenken dat die jongeren niet buiten boord vallen. Dus we hebben het probleem in Ruinen opgelost door de opleidingsschool te melden van je hebt extra geld om die BBL jongeren wel binnen boord te houden. En nog een keer BBL. Binnenboord, ja. Ja. Waar we ook, en dat is een beetje een vraag die ook hier kwam, van slaag je erin om binnen 8 weken een jongere een aanbod te doen binnen de wei? Want dat zal natuurlijk ook problemen gaan opleveren. En omdat je die jongeren absoluut vanaf dag 1 met een aanbod wil benaderen, worden er ook gelden vrijgemaakt om een eigen leerwerkbedrijf op te richten, waaraan we denken waaraan we denken in een samenwerking tussen Drenthe College, Alpha College en Alescon. Met andere woorden, jongeren die niet op zo'n bijplek geplaatst kunnen worden, dat we die toch iets concreets te bieden hebben. Daarnaast willen we de gelden inzetten, nu al op korte termijn, om in het werkplein vanaf dag 1 jongeren sollicitatietrainingen, het schrijven van een brief, hoe haal je vacatures binnen, hoe ga je op een werkgever af. In ieder geval alles inzetten om een jongere vanaf dag 1 aan de hand mee te nemen dat ze echt goed terechtkomen. Ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat het bij die ondernemers, als je daar leerwerkplekken wilt halen, dat die ook daar niet om staan te springen in deze economisch slechte tijden. Nee. Is het ook zo dat het bij het Rijk kunstmatig banen gecreëerd worden nu in deze, dat hebben we in het verleden geloof ik wel eens gehad, hè, dat we, ja.
Nou ja, je hebt wat ik zojuist zei, als je dat kunstmatig wil noemen, dan is dat eigen leerwerkbedrijf. Dat zou iets kunnen zijn dat we, in ieder geval, het wordt geen wasknijpersverhaal, alsjeblieft niet. We proberen in de sectoren iets op te zetten waarin ze echt ook vaardigheden kunnen leren. Daar betrekken we het ROC ook bij en we denken aan concrete projecten om het ook zinvol te laten zijn. Maar ik zie ook kansen en die signalen krijgen we ook echt wel uit de arbeidsmarkt. Dat bedenk ook dat de recessie van nu en dat het even minder gaat, maar dat de vergrijzing in aantocht komt en dat er op termijn echt weer vraag komt. Dat die werkgevers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook nemen en betrokkenheid ook tonen om die jongeren niet te laten vallen. En ik zie dat echt voldoende kansen dat we daarin gaan slagen.
Even een vraag. U had het over dat er bij werkgevers geprobeerd wordt om banen binnen te halen voor de jongeren. Hè? Heeft u daar al wat cijfers van? Hoeveel banen heeft u al binnengekregen?
Nou, wij hebben op de actie van nu, maar dan komen de banen met name bij de overheidsorganisaties weg. Hebben we tientallen BBL-banen opgehaald bij de gemeente Assen. En ook deze gemeente is er een mooi voorbeeld van. Hadden jullie nou een score van 10 of 20 BBL-banen?
10. Ja, dan ga je gelijk weer dealen, hè? Ik kan het weer niet laten, hè? Want ze kopen.
Ja. Maar we hebben, even serieus, we hebben inderdaad in de BBL... weer BBL zeg, maar in die stagebanen resultaat tot nu, maar de inspanning moet met name ook op de reguliere banen gezet worden, ja.
Dat zijn ook geen banen voor probleemjongeren, neem ik aan.
Zegt u?
Dat zijn waarschijnlijk geen banen voor probleemjongeren, neem ik aan.
Nee.
Heeft u iets voor probleemjongeren kunnen vinden, of iets?
Dan praten we dus over samenwerking, ja? ROC's. Alescon, ja. En de sociale dienst.
Ja.
He, dus daar gaan we een ander traject in. Dan praat je over jongeren die ver van de arbeidsmarkt afstaan met meerdere problemen.
Ja, en heeft u daar al iets van binnen kunnen halen, plekken waar ze aan het werk
komen? Nee, we zijn dus met Alescon bezig om dat in kaart te brengen. Maar daar worden ze ook bij Alescon geplaatst, of via Alescon geplaatst.
Ja, maar er zijn toch maar zoveel plekken bij Alescon?
Nee. Daar kom ik zo op terug in kaart van arbeidsmarktbeleid. Want dat, denk, die discussie moeten we nu even niet voeren. Daar kom ik straks op terug. Jaap had een vraag.
Ja, dank je. U sprak zojuist over geen wasknijpers en dergelijke.
Nee.
Dat lijkt me wel goed. Maar dan denkt u aan concrete projecten, zei u ook.
Ja.
Noem daar nou eens een voorbeeld van.
Nou, we zijn bijvoorbeeld in Assen met een grootschalig project bezig. Het varen recreatieproject in de Vaart. Er wordt gedacht aan het bouwen van boten. En ook het repareren van boten, een kwestie op de langere termijn, maar in de nabije toekomst heel concreet wordt gedacht aan een rondvaartboot, een horecaboot, het verhuren van toeristische bootjes in de vaart. Maar een pannenkoekschip is een voorbeeld en dat zijn projecten waarin we vooral in de horeca, de dienstverlening, maar ook in de technische beroepen jongeren kwijt kunnen. En dat soort projecten, ik denk voor dit gebied, het project Kansrijk Samenwerken zijn projecten waarin we samen met de organisaties die hier lokaal actief zijn, GGZ, Trias, VNN, ook denken aan projecten waarin we bijvoorbeeld een vakantiebureau is een voorbeeld, een kringloopachtige opknappen van computers, een bakkerij. Het zijn projecten waarin we ook met name in het leren werken plekken willen gaan bieden. Ja.
Je handen en voeten.
Oké, ja.
Ja, ik heb nog een vraag. Ja. Ik ben rustig geweest vanavond, ik heb er twee. Even over de financiën. De helft gaat naar Emmen. De andere helft wordt verdeeld over Hogeveen en Noord-Drenthe. Maar hoe is dat met Meppel? Meppel is ook in Drenthe.
Nou, Meppel zit in de arbeidsmarktregio Overijssel. Net zoals Noorderveld in de arbeidsmarktregio Groningen zit. Westerkwartier is dat. Nog even op dat punt, omdat wij op die assen Groningen natuurlijk ook het belang hebben om vooral met de onderwijsscholen Noorderpoort Alpha, die ook in die overloop zitten, hebben wij nauwe afstemming met Groningen om de plannen, om daar mogelijk in samen te werken. Ja.
Laatste vraag, want dan kom je in de tijd. Ik kan het niet voor mij staan.
Ja, even een aantal dingen over geld. 1,5 miljoen.
Ja.
Ja. De helft is een emmer.
Ja.
Dus we hebben 7,5 ton over.
Ja.
Hogeveen heeft hetzelfde problematiek als hier. Dus ja. 1000 met elkaar. Bij elkaar opgeteld 750 per jongere die er is. Waar is het geld voor bedoeld? Is dat voor organisatorische doeleinden? Is het voor de jongeren bedoeld? Want 750 is zo op per als je dat omslaat in een jongere. Heel bot gezegd, maar boekhouders doen op die manier.
Ja.
Is het alleen organisatorisch? En een bijkomende vraag, is het een potje die bij de provincie ligt en de provincie bepaalt en de gemeente, of jullie in dit geval namens de gemeente, dienen daar bij de provincie in? Hebben daar dan alweer administratieve kosten overheen of hoe gaat dit?
Nee, je ontkomt niet aan organisatorische uitgaven, dat is zonder meer, maar de gelden zijn voor de plannen. En daar worden we ook op afgerekend om die jongeren uit die bak te krijgen en te houden. En het geld wordt naar deze regio overgebracht. En wij hebben vanuit het budget Noord-Drenthe zelf de plannen te ontwikkelen en verantwoording af te leggen dat het plannen zijn die ook de resultaten verkrijgen.
Gaat die naar de provincie of het Rijk?
De verantwoording gaat naar het Rijk. Ja. Nee.
Ja, dat is hetzelfde, omdat je eerst zei van het geld gaat naar de provincie Drenthe.
Provincie
en dan
Drenthe.
Denk ik van provincie
ja, nee,
Drenthe.
Oké, okay, ja, ik begrijp
het. Je mag het voor mij opdoen, maar nee, ik vind dat niet erg hoor. Maar
het is de arbeidsmarktregio Drenthe en provincie heeft er niets mee van doen. Nee.
Net tussendoor van dat Egbert in Ruinen kreeg hij 1000 euro per leerling.
Ja.
Als ik dus snel gerekend had, die 750 euro, dan kom je al 2,50 tekort per leerling als jij Egbert in Ruinen geld geeft.
Ja, ja.
Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar...
Nee, maar dat is vanuit het centraal potje in de arbeidsmarktregio gedaan.
Ja, dat zijn andere potjes, zeg maar. Ja, dit is een aanvullend potje erop.
Ja.
Anderhalf miljoen is een leuk potje, maar het gaat steeds snel op.
Ga er maar vanuit dat het snel op is, ja.
Ja? Ja? Even de rest van de vraag gaan we even opstellen dat ik geweest ben. En als dan komen we heel erg in de tijd uit.
Goed, de zaken die hier benoemd zijn, de sheets, die krijgt u nog via de V4 toegestuurd. Van mijn onderdeel hebben we de sheets al uitgeprint en de arbeidsmarktnotitie heb ik hier ook liggen, dus die krijgt u straks mee. De arbeidsmarktnotitie is geschreven door Marieke Berghuis. Die hebben wij, omdat Simone, misschien kennen jullie Simone nog wel, al een tijdje met verlof is en geniet ze. Nee, ze lang weet ik. Ouderschapsverlof. En daar geniet ze volop van, maar per 1 januari begint ze weer. Hè, en dan zal zij dit thema ook weer overnemen.
En zij heeft ook de aanzet gegeven.
Dus, Oké. Zit meneer eerst aan de lop? Of,
Nee.
Oké, ja. Ik geef wel een seintje voor de volgende. Eerst een aantal cijfers, materiaal. Staat ook op sheet, dus je hoeft het niet op te schrijven. Als je gaat kijken landelijk, dan is de stijging in 1 jaar tijd ongeveer 85.000 werklozen erbij. oktober 2009 hebben we in Nederland een kleine 500.000 werklozen. En als je dat vergelijkt met daarvoor, hè, kun je hard zeggen 100.000 erbij. Wat het lichtpuntje is, als de arbeidsmarkt geanalyseerd wordt, hè, dat er nog wel een groot vervangingsvraag is. Alleen, er is geen goede match. Hè, als je gaat kijken naar wat werkloos wordt, dan praat je over de sectoren logistiek, een hele bekende. Dat lees je ook in alle kranten. Hè. Vervoerders die hier gaan, op wat voor terrein ook. Hè. Verkeer over de weg. Verkeer over water, wat ook onder druk staat. Dat is een hele belangrijke. Tweede wat belangrijk is, is de industrie. Dus de maakindustrie, met name, staat onder druk. En het derde is de bouw. Nou, zien we ook allemaal, is ingestort. Dat zijn de drie grote takken waar de grootste werkeloosheid vandaan komt. Waar de vraag nog steeds aanwezig is, en waar ook de vraag de komende jaren gigantisch gaat toenemen, is onder andere zorg. Wat wij als speerpunt in onze gemeente gaan benoemen. Maar dat geldt ook in ons geval voor recreatie en toerisme en de dienstverlening. Een probleem is het beleid voor kwetsbare groepen. En dat heb je ook eigenlijk een beetje gemerkt in de uitleg van al die wetten. Al die wetten zijn bedoeld, zeg ik altijd met tussen aanhalingstekens, meerdeels voor de kansrijken. En waar we in Nederland heel erg tegenaan lopen, dat we heel veel wetten hebben voor mensen met een beperking. We hebben de wet die de werkvoorziening regelt. In ons geval werk voor een leskom. We hebben de WAJONG. We hebben mensen die afgekeurd zijn. De WIA heet het tegenwoordig, dacht ik. Moet altijd even bedenken. En zo kun je wel doorgaan. Dus eigenlijk heel veel wetten met verschillende doelgroepen, maar eigenlijk allemaal met dezelfde problemen. En ook in de bijstand hebben we heel veel mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan. Ook wij hebben onze analyse gemaakt dit jaar. En je kunt eigenlijk zeggen dat driekwart van ons bestand meerdere problemen heeft en dat die ver van de arbeidsmarkt afstaat. Dus dat is een doelgroep waar we nog eigenlijk een integraal beleid voor moeten ontwikkelen. En dan denk ik met name toch aan dat we ons werkplein samen met de leskom gaan kijken hoe kunnen we die doelgroepen als collectief optimaal laten participeren. Dat moet het streven zijn. En eventueel gaan we daar ook onze welzijnsinstelling bij betrekken. Volgende vraag. Binnen de provincie Drenthe heb ik het over. Dus het valt niet onder de provincie, maar provincie Drenthe. Regio. Afgelopen maand 16.500 werkelozen, oftewel 7,5% van de beroepsbevolking. In juni 2006 was dat nog 6,5%. En we hebben natuurlijk het actieplan jeugdwerkloosheid opgesteld, wat net gepresenteerd is. Dan in onze gemeente, en dat is in die zin zorgwekkend. Toen wij begonnen met de arbeidsmarktnotitie in augustus, was het bij ons eigenlijk nog hetzelfde als oktober 2008. Een hele kleine stijging. In 2-3 maanden is bij ons een gigantisch aantal erbij gekomen. En dus we zijn wel even geschrokken van de laatste cijfers. Van zo'n extreme verhoging. Dus met name de laatste maanden, na de zomervakantie, zien we die extreme stijging.
Mag ik tussendoor een vraag stellen?
Ja.
Ja, waar komen die mensen vandaan?
Marike, zou jij dat kunnen beantwoorden, wat jouw idee ervan is waar ze vandaan komen?
Ja, waarschijnlijk is een groot deel afkomstig van deeltijd NWW. En voor een deel heb je hier te maken met een forense gemeente, waarbij een groot aantal mensen niet in deze gemeente werkzaam is, maar ook daarbuiten. Dus die hebben ook te maken met de gevolgen van werkloosheid in de bouw, wat net genoemd is door de heer Assies, en in de transport en in de industrie. En dat hebt een beetje na, en de verwachting is dat het nog even doorgaat ook helaas.
Maar impliciet in uw antwoord, die werkloosheid is niet ontstaan door bedrijven door bedrijven in Tinalo.
Nou, gedeeltelijk, maar ook voor een belangrijk deel ook daarbuiten, omdat een groot, ja, groot aantal mensen van deze gemeente ook buiten de gemeente Tinalo werkzaam is.
Even een situatie schetsen qua aantal. Ik heb hier even opgezocht, we hebben de statistiek staan in die notitie, dus dan kunt u het rustig nawijzen. In onze gemeente is de werkgelegenheid ongeveer 8500 arbeidsplaatsen. Ja. Ga je dan kijken wie bezetten die plaatsen, hè, wie werken erop, dan praat je over ongeveer een kleine 5000 onze eigen gemeente. De rest zijn mensen van buiten onze gemeente, die werken in onze gemeente. Als je gaat kijken naar hoeveel mensen werken in onze gemeente, dat is een kleine 13.000. Dus de helft van onze populatie, ruim 8000, werkt buiten de gemeentegrenzen. Worden die mensen werkloos, dan komen ze wel in ons bestand terug.
Ja.
He, dus probeer dat even te zien. He, voor zover wij weten is in onze gemeente, zijn er weinig bedrijven die veel mensen afgestoten hebben. Ja. Dat heeft ook te maken met de soort werkgelegenheid hier. Er is heel veel zorg. Recreatietoerisme is natuurlijk wel een markt waar ook veel tijdelijk contracten zijn. Dus dat, daar zullen wel wat conjunctuurschommelingen in zijn. Maar dienstverlening over het algemeen bij ons is ook niet zorgwekkend. We hebben eigenlijk geen auto-industrie, bouwbedrijven in verhouding ook vrij weinig. En logistieke bedrijven ook vrij weinig. Dus eigenlijk verwacht ik dat de meeste werklozen die nu komt, van buiten onze gemeentegrenzen, maar wel vanuit de regio. En dat is ook iets wat wij niet goed kunnen benadrukken. Wij zijn ongelooflijk regioafhankelijk. Dus wij hebben heel weinig eigen domein, noem ik dat altijd. En dat is een groot verschil. Ik heb ook de notitie van Assen gezien. Die hebben veel meer mogelijkheden om zelf werkgelegenheid te creëren. Dus het is ook heel goed dat we dat beseffen en dat we in regionaal verband er heel hard aan moeten werken.
Mag ik even één vraag stellen? Die 592 mensen zijn niet de mensen die in instellingen verblijven hier in de gemeente?
Dat is echt mensen die werkloos zijn. Hebben UWV ingeschreven. Daar heb ik het over. Dus niet de bijstand, maar WW. Volgende. Oh, je hebt die al. Ik ben zelf te snel gegaan, zie ik al. Je moet even terug naar... Oh nee, klopt wel. Goed, ontwikkelingen in de gemeente. Dus even in perspectief, regionaal perspectief, waar we gebleven waren. Dus dat zie je, dat als je gaat kijken naar ontwikkeling van werkloosheid, dat in onze gemeente het snel gestegen is. In verhouding dan. Het is natuurlijk een percentage dat wel vrij laag is, maar qua stijging springen wij eruit. Met andere, met Assen en Aanhunsen vergeleken. Als je gaat kijken naar landelijke cijfers, springen wij er ook uit qua stijging. Procentueel. Maar in verhouding met landelijk en de provincie Drenthe zitten we nog vrij laag. Volgende. Nou, even ontwikkelingen in kader van nieuw werkzoekenden. Als je gaat kijken naar oktober 2008, dan had je een instroom van 28 en een uitstroom van 51. Dus dat is een hele positieve balans. Toen hadden we nog het gevoel van het kan niet op. Het gaat maar door. Nou, een jaar later zie je het omkeren. Maar al met al een uitstroom van 40 vind ik nog niet dramatisch. En dan zeg ik van nou, er is nu wel een negatieve balans gekomen. Dat is ook logisch gezien de economische ontwikkelingen. Maar niet dat je zegt van hé, de hele vraag is ingestort. Dan ga je kijken naar opbouw. En dat is wel zorgwekkend. Dat lees je ook in de kranten. Eigenlijk kun je zeggen dat naast de jeugdwerkeloosheid, waarbij we gezegd hebben, jeugd is onze toekomst. En wat we ook willen, die jeugd zit niet thuis. We hebben geleerd van de jaren 80, toen dat heel veel voorkwam, dat het heel lastig is om die jeugd weer te mobiliseren. Dus wij zeggen, jeugd, of je gaat terug naar de schoolbanken, of je gaat een werkleertraject in. Of je gaat een begeleidingstraject in omdat je meerdere problemen hebt. Maar hoe dan ook, je gaat iets doen. Dat is een keihard eis. Maar als je gaat kijken naar de groep 45 plus, is dat wat het meest zorgwekkende. Want dat blijkt een hele taaie groep te zijn. Een groep die moeilijk aan de bak komt. Moeilijk te begeleiden is, dan hoor je ook overal. Allerlei bemiddelingsbureaus. Het is heel lastig om daar werk voor te vinden. En je mag niet zeggen dat er zogenaamd leeftijdsdiscriminatie is, maar ik denk wel dat die er is. Het is heel lastig om deze doelgroep aan het werk te krijgen. De tussengroep is veel makkelijker, even los van de persoonlijke achtergrond. Maar die groep is in onze gemeente dus vrij groot. Dan ontwikkeling in de werkgelegenheid. Nou, ik heb al gezegd 8500 arbeidsplaatsen, een kwart in de zorg, en dat is natuurlijk heel extreem groot. Als je gaat kijken voor een gemeente van onze omvang is dat heel veel. En 33% in de handel en zakelijke diensten. Nou, we zijn een typische forense gemeente. We hebben veel hoog opgeleiden. En dan springen we er echt uit. Even qua perspectief, staat ook in het staatje. Wij hebben een hoog opgeleide, dus HBO wetenschappelijk, van bijna 40% van onze beroepsbevolking. En qua HBO zijn we vergelijkbaar met Assen en Aanhunsen. Maar qua wetenschappelijk springen we er echt uit. We hebben 60% wetenschappelijk opgeleid. En dat is extreem hoog. Daar komt bij dat de andere 40% middelbaar opgeleid is, dus een mbo-opleiding heeft, en de rest lager beroeps of niet gekwalificeerd. En dan praat je over een klein percentage. Dus onze arbeidsmarkt is vrij hoog geschoold. En dat is een heel mooi kenmerk en dat biedt ook perspectieven voor de toekomst. Nou, voor onze gemeente en een goede positie voor opleiding. En dat is ook heel opvallend. Vrouwen hebben over het algemeen, maar dat zie je ook in de werkloosheidscijfers, er worden meer mannen werkloos tegenwoordig dan vrouwen. Die zijn toch in staat, en het heeft ook te maken met de zorg natuurlijk, de doelgroepen, die benamen, die zitten toch meer in de zorg, dat die zijn beter uit op dit moment. Nou, wat is ons beleid? Ja, je hebt hem al. Je moet eerst starten, zorg ervoor wat we hebben, dat we dat houden. Dat is heel simpel, daar gaan we ons eerst voor inspannen. Want die arbeidsplaatsen die we hebben in onze eigen gemeente, probeer die te behouden. Tweede, ga de werkgelegenheid stimuleren. Dus ga met werkgevers. Ik moet even kijken of ik daar de volgende sheets nog. Ja, we hebben nog een actieplan hoe we dat allemaal werkgeven. Daar kom ik zo bij. De werkgeversbenadering is daar een hele belangrijke in. Daar kom ik de volgende sheets nog even terug. Kwetsbare groepen. We moeten een actieplan. En dat blijkt in onze gemeente heel belangrijk. Want een heel klein, behoorlijke taaie groep. Zowel in de bijstand als in de WW. Maar ook in de aanvullende regelingen. Zijn kwetsbare groepen. En daar moeten we apart beleid voor ontwikkelen. En ik weet niet of jullie dat... Hebben jullie het programma gezien op tv over deze problematiek? Ja. Nou, dat was heel leerzaam. Niet alleen van onze ex-vriend van Verdam. Want dat was alleen maar, vond ik, een beetje een klaarverhaal. Ja. Wel terecht, maar een klaarverhaal. Want er is een hele discussie geweest. Hoe ga je daarmee om? Er was een discussie met Paul Witteman. Ik ben even kwijt. Hoe heet het programma? De onredabele. Ja, maar dat was een discussieprogramma. Nou, even over de mogelijkheden. Wat? Oh, ja, dat weet ik niet. Ik was even kwijt hoe dat heet. Nou, wat ik daar heel positief vond, wat de boodschap was. Je moet accepteren dat er mensen zijn in onze samenleving die nooit helemaal zelfstandig kunnen functioneren. En als je die eis stelt, dan frustreer je ze alleen maar. Dus het is beter om beleid te ontwikkelen dat die mensen gevoel voor eigenwaarde krijgen. Werk doen op hun niveau, maar altijd aanvulling blijven nodig hebben. Dat moeten we accepteren. En dat is denk ik nog een hele lastige in de maatschappij, maar die groep is er gewoon. En ik denk dat als wij met Alescon en andere partners overleggen doen, dan ga ik met name daarop inzetten. Dat we accepteren, die groep, dan zijn we heel blij dat ze werk op hun niveau doen. Dat ze daardoor ook een vorm van eigenwaarde krijgen, want dat is denk ik ook heel belangrijk in het kader van hun eigen persoonlijkheidsontwikkeling. En dat we niet constant achter de voordeur zitten. Gij zult 100% uw eigen loon verdienen. Ook dat moeten we accepteren, want die groep is er gewoon. En in dat programma van Witteman werd er ook gepraat over jongeren die in de misdaad kwamen, dat soort zaken. Dat straffen over het algemeen niet functioneel is om jongeren als het ware te laten ontwikkelen. Dus het is veel belangrijker om jongeren te stimuleren, te motiveren en ze kansen te geven dan ze als het ware op te sluiten, want dat is alleen maar funest voor hun toekomst. Nou, dat soort dingen, daar moeten we denk ik heel goed naar kijken. Nou, kansrijk, zorg, toerisme en recreatie en samenwerken. Dat is denk ik ook heel belangrijk. We kunnen het niet alleen. Als overheid hebben we de regie ondersteuning, maar uiteindelijk hebben we partners nodig om het waar te maken. En daar zullen we ook veel meer op ingezet. De laatste sheet. En dat zegt even onze benadering. Gezamenlijke werkgeversbenadering. Sinds dit jaar, begin dit jaar zijn we gestart, gaat het college zo'n beetje iedere 2 weken op werkbezoek naar een bedrijf. Het laatste bedrijf was 2 weken geleden, was Flora Holland. Dan gaan we praten over hoe de bedrijfsontwikkeling is, hoe hun perspectief is in de huidige economische tij. Waar hun knelpunten zijn op het gebied van arbeidsmarkt. Dat houdt in dat Flora Holland aangeboden heeft om in januari met ons in gesprek te gaan over jongerenplekken. Want ze gaven aan dat ze toch moeite hebben om bepaalde vacatures te vervullen. Nou, daar speel ik dan op in. Dus al dat soort dingen worden dan doorlopen en besproken. En er worden als het ware in die netwerkrelatie afspraken gemaakt. En die afspraken die daar gemaakt worden, want er zit altijd onze bedrijven, contactfunctionaris bij, die worden doorgesluist naar het werkplein of de andere instanties om die match te maken. Nou, dat is iets wat het college doet. Dus wij zeggen, wij gaan niet alleen bezig om vermaakt te worden, noem ik het altijd dan. En te roepen, oh wat een schitterend bedrijf. Nee, ook zaken doen. Ja, dus heel duidelijk zeg van jongens, jullie hebben ook als het ware maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze samenleving vitaal blijft. Die gezamenlijke werkgeversbenadering zit er ook in dat het werkplein hun organisatie omgegooid heeft. Hè. Die heeft nu een werkgeversteam. Dat houdt er niet in dat de IOSD op pad gaat, of het UWV op pad gaat, of dat de gemeente op pad gaat. Nee, er komt maar één werkgeversbenadering. Dus we willen naartoe dat ieder bedrijf langzaam maar zeker weet, dat is mijn contactpersoon waar ik zaken mee doe. En dat ze niet door iedereen lastgevallen worden met dezelfde vragen vanuit een ander dossier. Ja, dus dat is denk ik heel belangrijk. Eén gezicht naar buiten toe. En in ons geval loopt dat via het werkplein. Voor onze hele regio. We houden bijeenkomsten voor ondernemers. Om als het ware ontwikkelingen helder te maken. Nou, kort geleden, en dat was vorige week, is dat grote conferentie geweest in het kader van de zorg. Samen met Zorgplein Noord. Die hebben ook allerlei subsidies in overheid gekregen om te kijken van wat is in de toekomst de vraag naar nieuw personeel in de zorg. En hoe ga je die match doen? En dan zie je dus heel veel zorgwerkgevers die pas op de plaats maken. Hè? In het kader van bezuinigingen, ik hoef even niet. Maar we moeten ze toch helder maken, als je naar de statistieken kijkt, dat over 3-4 jaar ze tekorten gaan krijgen. In welke categorieën dat betreft. Nou, daar zetten we ook op in. Dat houdt in dat wij als gemeente, ik zit namelijk in de stuurgroep van Zorgplein Noord, hè? Dus vanuit bestuurlijke verantwoordelijkheid meetrek om dit soort initiatieven van de grond te krijgen. Dus dat is ook iets wat wij als bestuur proberen te stimuleren. Nou, statusbeleid. Hè, dat houdt in de mensen die voor zichzelf willen beginnen, dat je die meer ondersteunt. Dat is natuurlijk een heel bekend fenomeen, dat heel veel mensen proberen toch een eigen bedrijfje te starten. En dan moet je ondersteuning krijgen.
Mag ik hier een vraag stellen?
Ja.
Doet u in dit verband ook iets met de banken, als het gaat over statusbeleid?
Ja, we hebben een statuslening afgesloten, hè, met de Rabobank. Ja, dus dat houdt in de Rabobank, die ondersteunt startondernemers en met name ondernemers, tot en met mbo-niveau noemen we dat dan. Die kunnen daar een lening krijgen en wij staan als gemeente garant.
Wil je de banken laten doorstarten?
Nou ja, laat ik daar niet op ingaan, maar de banken hebben ook een taak.
Nou, ik moet zeggen dat de Rabobank, onze regionale Rabobank, dat ook zo ziet. En daar ook echt conscientieus aan werkt. En die hoeft niet bij te komen van de crisis, hè? Die is stabiel gebleven. Nou, dan stimuleren zorgen en recreatie en toerisme, hè, de werkgelegenheid. Afspraken maken voor met name de doelgroep die vers van arbeidsmarkt staat. En, nou, ik noemde vorige keer in de raad al een beetje de afspraak die we met Trias hebben. Hè. We hebben een aantal jongeren door Trias laten begeleiden die heel moeilijk grijpbaar waren. Niet in beweging te krijgen. Nou, dan ga je ook een jongerenwerker als het ware gebruiken. Om dat beweging te krijgen. En dat werkt. Heel vaak moet je in de cultuur, in het milieu van iemand komen. Om het ware over de streep te trekken. Je moet dezelfde taal spreken. En ja, een jongere werker heeft over het algemeen daar iets meer mogelijkheden toe. Dan, noem maar wat, iemand die vanuit het werkplan opereert.
Mag ik hier ook een opmerking plaatsen? Ziet u nu waarom wij zo graag over Trias geïnformeerd willen worden? Ja?
Maar dat heb ik al niet zo toegezegd. Ja, dus ik probeer even het voorbeeld in dit kader. Je moet me dan gelijk niet weer afstraffen.
Ik straf niet, ik zeg alleen maar dat als je informeert, betrek je er mensen bij en je krijgt ook waardering voor elkaar.
Ja. Nee, maar goed, het is dus een beetje het idee dat je zegt van we hebben iedereen nodig in deze samenleving. In het maatschappelijk middenveld heet het zo mooi. Om deze groep aan het werk te krijgen. Zeker te laten participeren. Nou, actieplan jeugdwerkeloosheid. Werkleerbanen hebben we dus nu ook als gemeente aangeboden. Dus ook een beetje onderlinge afspraak aan hun zijn assen. De overheid moet het voorbeeld geven. Als wij de werkgevers benaderen om het beste beentje voor te zetten, zeggen van nou ja, dan moeten wij ook kunnen zeggen, wij hebben ook wat gedaan. En dus dat is een beetje het motto, geef het voorbeeld en stimuleer anderen om mee te doen. En tenslotte, wat natuurlijk heel belangrijk is, dat moeten we niet onderschatten, we hadden in de voorgaande jaren heel veel energie gestopt in participatie, in meedoen. Was in de tijd dat iedereen werk had. En de mensen die geen werk hadden, dat was dus deze doelgroep, die moeten we vooral niet vergeten. En dat is natuurlijk het gevaar dat we ons weer alleen maar gaan inspannen op de kansrijken, noem ik dat maar. En de doelgroep die voor die tijd ook al een beetje vergeten was, weer uit beeld is. Dus we hebben gezegd, hou ook die doelgroep in de gaten, laat ze participeren. Want anders, dan moeten we eigenlijk datgene wat we opgebouwd hebben de afgelopen jaren, weer op de termijn opnieuw opbouwen. En met name deze groep is het zelfvertrouwen en de eigen deuk vrij laag. Dus als je die groep weer laat vallen, dan worden ze weer bevestigd in hun gevoel van, zie je wel, ik ben niet belangrijk. En dat denk ik, dat moeten we wel blijven uitstralen. Dat is mijn...
Nou, ik ga er helemaal vragen over die werk-leerbanen. Dat sloot daar een beetje aan bij mijn vorige vraag van... worden er ook kunstmatige banen gecreëerd, maar die werkleerbanen die komen dan vanuit de overheid. Maar dat is ook een beetje een kunstmatig gecreëerde baan?
Nee, de werk is er, alleen het is tijdelijk werk. Ja, kijk, we hopen, we hebben er nu wel ervaring mee, maar dat is voor een andere doelgroep. We hebben de afgelopen jaar nogal wat mensen gehad die een hogere opleiding gedaan, HBO of wetenschappelijk, en moeilijk aan werk kwamen. Die hebben projecten aangeboden met begeleiding. En van die groep, ik heb er nu 5 meegemaakt, hebben ze alle 5 regulier werk gevonden. En dat houdt in dat ze bij ons een project krijgen voor een half jaar. Begeleid worden, dan moeten ze een beleidsnotitie schrijven. Naar andere soort zaken. En dan leren ze onderhandelen met de bestuurder. Van hoe wilt hij dat? En hoe ga ik dat verwoorden? Ze leren het politieke spel. Dus leren eigenlijk ook communiceren. Want dat is vaak ook iets wat ontwikkeld moet worden door gewoon te doen. Heel veel mensen hebben vaak wel het kennisniveau, maar de praktische vaardigheden, de competenties, hoe beleef ik in, hoe werk ik in een organisatie, met wie heb ik contact, hoe communiceer ik, ja, dat moet je toch in de praktijk leren. En dat werkt heel goed, kan ik je wel vertellen. Zo moet je dat zien. Dus het is wel regulier werk. We hebben er ook belang bij. En we bieden door deze manier mensen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en vaardigheden te krijgen en daardoor kansrijk te zijn op de arbeidsmarkt. En een deel blijft bij ons ook hangen. Ook dat komt voor.
Misschien kan ik ten aanzien van die 10 werkleerbanen die hier toegezegd zijn nog een aanvulling geven. Dus zodat de afdeling personeelszaken en de afdelingen beleid en projecten nu ook samen aan het bedenken zijn en overleggen met de afdelingsmanagers waar zien jullie hier en de gemeente ook kansen voor nieuw werk. En voor een deel kan dat zijn ook wat administratief werk of een deel van het werk afsplitsen en ook kijken van zijn er nieuwe mogelijkheden. Bij andere gemeenten zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om een administratief klasje van 5 is er gestart. En wellicht is dat een interessante mogelijkheid om te kijken of dat ook hier in de gemeente zou kunnen plaatsvinden. Maar dat wordt op dit moment uitgewerkt.
Maar dan is het echt wel een gecreëerde baan.
Nou, in feite ontlast je daarmee ook, kun je daar voor een deel ook andere mensen die dat soort werk nu doen en die eigenlijk te duur zijn voor het werk, ontlasten.
Die mensen ontslaan dan?
Nee, want het, in feite zie je dat bij heel veel beleidswerkzaamheden in de praktijk veel uitvoerend werk ook wordt gedaan. Een deel van dat uitvoerend werk zou net zo goed door mensen met minder opleiding kunnen worden gedaan.
Maar het college mag niet zoveel van de raad op dat gebied. Nou, bij onze financiële beschouwingen hebben we meerdere malen geweest op de grootste kostenpost in de gemeente. Dat zijn de loonontwikkelingen. Dat is de loonpost.
Ja, maar dit past binnen het personele budget, Jaap. Kijk, dus de raad...
Nou ja, dan is het antwoord op de vraag natuurlijk. Ja,
ja nee. Ja. Maar je hebt ook in ons budget opleidingsgelden. Je hebt ook in ons budget variabele personeelskosten. Die heeft ieder bedrijf in het kader van de matching. Die wordt af en toe ingezet om ziekte te vervangen. Dat wordt af en toe ingezet om een piekbelasting op te vangen. En zo worden die middelen ingezet. Maar de kaders van de raad in het kader van het personele budget worden volledig gerespecteerd. Bij deze. Ja, Oscar.
Ja, als ik deze hele avond beluister, al die verschillende regelingen. Als ik kijk wat er volgende week op de agenda van de raad staat. Aan waslijst van verordeningen die daarbij horen. En ik hoor eigenlijk ook nog zeggen van, voordat dit allemaal werd ingesteld, deden we het eigenlijk al zo. Dan vraag ik me sterk af, wordt het nu lastiger of wordt het nu beter?
Nou kijk, als het goed is, moeten de inwoners van onze gemeente er niks van merken. En dat doe ik even met van, we deden het al zo, dat is ook zo. We gingen er al vrij creatief mee om. Het werkdeel werd al vrij creatief ingezet. In onze gemeente is het zelfs zo dat het werkdeel helemaal op nul staat. Oftewel, we houden niks meer over. Het wordt optimaal ingezet. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. En we hebben ook geen reserves meer. Dus het is echt nul aan het eind van het jaar. En volgend jaar is er weer een nieuw budget. Ja, dus we deden het al zo. Alleen we moeten het formaliseren. Dat heeft te maken dat iedereen ook rechten heeft om het van ons te eisen. En dat is dus even het verschil. Wat je ziet door deze wet, dat jongeren kan zeggen van ja, die wet is er. En ik heb recht op binnen zoveel weken een aanbod te krijgen. En nu heeft je geen formeel recht. Ja, dus dat is even, je moet het ook veel meer zien als, dat is een verordening ook een beetje, dat is meer een vangnetconstructie, zeg ik altijd, een juridisch vangnet, dan dat je er verder naar moet kijken. Ja, het is in wezen alleen maar datgene wat je toepast als dingen niet goed gaan. Als het goed is, en daar wordt de ISD ook op aangesproken door het bestuur, zorgen zij dat zij volgens de wet werken.
Maar wat zeg je nu eigenlijk, Harm? Sorry hoor, maar ja. Nou zeg je eigenlijk dat de wetgever in Den Haag een juridische regel bedenkt om gemeentes te dwingen voor iets wat ze al doen.
Ja, maar niet iedere de gemeente deed het zo. Ik heb het even over onze werkplein. Werkte al zo, werkt al geïntegreerd, is ook het voorbeeldwerkplein. Het was het eerste werkplein wat het meest geïntegreerd werkt, dat heb ik al verteld. Dus in die zin lopen wij voorop en kunnen we dit naadloos inpassen. Maar dat zal niet voor iedere gemeente gelden. Ja, dus... En het nadeel is wel een beetje, en daar kun je natuurlijk een hele discussie over voeren, dat het Rijk de neiging heeft om te veel op onze stoel te gaan zitten. Want dat vind ik een algemeen probleem. Met name het kabinet, maar ook de Tweede Kamer, hebben de neiging om te denken dat wij het niet goed doen, dat wij niet onze stinkende best doen en dat zij graag willen bepalen hoe we het moeten doen. Dat heeft ook te maken met een nieuwe wet die eraan komt in het kader van de schuldsanering. Volgend jaar worden wij verplicht om iedereen te helpen in de schuldsanering. En wij doen het al, maar niet alle gemeenten doen het. Er zijn 60 gemeenten in Nederland die doen geen schuldsanering. Maar het Rijk zegt, gij zult het doen. En ik kan u ook vertellen dat het Rijk daar niet veel poen bij levert. Dus dat is iets wat jullie ook moeten beseffen. Het is heel goed dat we het doen, maar het gaat ons wel geld kosten. En dat wordt wel de zorg voor de toekomst. In onze gemeente helemaal, want wij draaien al jaren negatief. Het inkomensdeel draaien we al jaren negatief. Het werkdeel is ons werkdeel naar beneden gegaan. En zitten we dus nu op de nullijn. Dus we hebben daar geen meer mogelijkheden om extra geld in te zetten. Behalve dan het potje wat er nu weer komt in het kader van de jeugdwerkloosheid. Alle beetjes helpen, zeg ik altijd. Maar je zult het ook zien in het kader van het minimabeleid. Je zult het ook zien in het kader van de schuldsanering. Daar moeten tonnen bij. En ik ben er nog niet uit hoe we dat moeten financieren. Dus laten we dat niet onderschatten dat dat een groot probleem wordt. Dus het wordt voor ons verlangd. Het wordt straks afgedwongen via de wet. Dus we kunnen niet meer kiezen. Maar we moeten wel dekking vinden. En dat kan wel eens een probleem worden.
Gewoon maatschappelijk ongehoorzaam zijn. Geef mijn moeder dat gewoon eens een keer doen. Als je dat niet doet met elkaar, dan gaat dat helemaal fout. Dan je wat regelingen in de maag geslist die je straks niet kunt betalen. Dus dat gaat gewoon niet werken. En dat krijg je de raad straks ook niet mee hoor.
Ik ben net te vertellen dat heel het beleid afgedwongen wordt. Dus of de raad het niet wil betalen, die zal wel moeten. Net zoals de WMO.
Kun je wel zeggen, hè?
Ja.
Den Haag, ik vind dat Den Haag zo langzamerhand een beetje uitgeregeld is. Er is genoeg geregeld, laten we een keer ophouden met regelen, laten we gewoon gaan uitvoeren. Want nu ook, we hebben net in het gele vlakje gezien, er zijn dan 270 jongeren die eigenlijk bijna niet meer te plaatsen zijn. Dat is een apart traject. Die moet je er gewoon uithalen, dan moet je apart gaan begeleiden. En daarnaast heb je jongeren die naar werk geholpen moeten worden. Dat zijn totaal twee verschillen. Alleen wat gewoon op één grote boot gemikkerd en weer een nieuwe regeling eroverheen. Moet 1,5 miljoen. Oké, hebben we ook iedereen weer blij gemaakt. 1,5 miljoen. Gaan we allerlei regelingen bedenken. Per saldo schiet er niet op. Ik vind het gewoon doodzonde. Het is doodzonde geld over de brug gooien. En op een gegeven moment moet je gewoon alweer ophouden. Zeg van, we stoppen ermee. Klaar, punt.
Even los van het beleid in Den Haag. Maar ik denk, en dat is mijn persoonlijke overtuiging, dat wij de plicht hebben om mensen te begeleiden naar werk. En ik snap het wel, het zal best holbrekers kosten om dat te financieren, maar dat ontslaat ons niet van de plicht, los van de centrale overheid, om het te doen. Ik wil niet over bij mijn verantwoordelijkheid krijgen, zeggen van, jammer dan, je blijft maar lekker thuis zitten.
Maar dat heb jij mij niet horen zeggen.
Ja, maar daar komt het dus op neer, nee, als je burgers mogen horen bent. Maar goed, dat is een andere discussie, die hoeven we niet te voeren, maar het is wel een zorg voor de toekomst.
Mag ik nog een opmerking plaatsen? Wij in de jaren 80 hadden ook hoge werkloosheid. Had je de jeugdwerkgarantieplan. En misschien dat een paar mensen nog wel weten. Hè? En dat was bij dezelfde wet wij. Hè? En dan had je ook allemaal, nou je had je inspanningsplicht en de hele allemaal. Dan had je al die draaideurklanten weer. Dan hadden eindelijk een baantje gevonden. Ze waren weg en dan kwamen ze weer terug. Ik hoop dat de wet wij dat
dat het beter gaat. Ik wens jullie veel succes ermee.
Nou, kijk, even los van wetten. Wetten lossen geen problemen op, zeg ik altijd. Ja? Dus het is hoogstens een hulpmiddel. Groot verschil met de jaren 80 is dat alle analyses uitwijzen dat we over een paar jaar mensen nodig hebben. En dat was in de jaren 80 niet zo. Toen was dus de vraag nam gigantisch af. Dus dat was een groot probleem. En had je dus en werkeloosheid en een afnemende vraag. De verwachting is dat na 2010 de vraag weer gaat toenemen. En dat wij dus moeten zorgen voor een betere match. Dus mensen zorgen mensen opleiden voor de juiste beroepen, heet het zo mooi. En niet voor de werkeloosheid. Maar dat zal een hele kunst worden. En het tweede, zorgen dat mensen deze periode overbruggen. Want we weten ook als ze 2 jaar niet gewerkt hebben, dat het heel lastig wordt als ze nodig hebben om ze weer in de benen te krijgen. En dat heeft te maken met ook psychisch welbevinden. En dat is ook een grote factor. Mensen moeten ook het gevoel hebben dat ze nuttig in de maatschappij zijn. En ik vind dus dat we die periode moeten proberen te overbruggen en ik geloof daarin. Alleen het zal in onze gemeentelijke financiën tussen aanhalingstekens ook keuzes vragen. Dat is het enige wat ik probeer duidelijk te maken. Dus besef ook dat deze overbrugging niet voor niks is. Dat was het. Ja? Nog?
Ja, ja. We hebben het wel eens over het bereik gehad. Maar bereik je nu iedereen die, de goede plek moet vinden?
Nou, dus zo, wij denken door de relaties met de opleidingen dat wij sneller in de smiezen krijgen die probeert te ontsnappen. Er zullen ook jongeren zijn, noem maar even jongeren, want dat is de grootste doelgroep die we eventueel gaan missen. Die zeggen van nou, ik vind het allemaal wel best, ik ga bij pa en moe zitten en ik geloof verder wel. Maar we hopen dus door, als het ware, de bestanden goed in de gaten te houden en de leerplicht, ambtenaar speelt er ook een rol bij, dat je mensen in de graag pakt en zegt van je ontsnapt niet, je gaat terug naar de schoolbanken of je gaat werken. En ik denk over het algemeen dat wij, er zullen altijd uitzondering zijn met meer deel van de mensen in beeld hebben.
Ik heb nog even een vraag over iemand die dan niet in een uitkering zit. Ik heb toevallig in mijn naaste omgeving iemand die zit niet in een uitkering. En ik heb het gevoel dat hij helemaal bungelt, dat hij nergens gehoor krijgt en dat hij een beetje buiten de boot valt. Hoe zit het eigenlijk? Zijn mensen die met alleen een uitkering zitten, hebben die een soort voorkeursbehandeling?
Nee, in het nieuwe beleid is zo dat niet-uitkeringsgerechtigden ook een hulpvraag kunnen indienen. En dat heeft meer te maken met begeleiding en opleiding. Daar ondersteunen we ze ook in. Maar het moet wel van de grond komen hoor. Je hebt wel gelijk, het is de hele periode geweest dat we daar gewoon geen energie in staken. Want jij zegt van ja, we zijn er ook geen geld aan kwijt, dus waarom zouden we ons druk over maken? En dat klinkt een beetje heel nuchter, maar zo was het gewoon. Maar de tendens is dat de niet-uitkeringsrechten ook meer in beeld gaan komen. Maar het is een lange weg, dat erken ik. Die groep moet nog beter in beeld komen. Ik wou gewoon afronden. Jullie kunnen dus nu het arbeidsmarktbeleid meenemen, de notitie en de sheets en de sheets van de overige voordrachten, die worden jullie toegezonden. Marieke heeft nog iets tot slot.
Nog één aanvullende aanleiding van uw vraag voor iedereen bereikt. Want we hebben wel geprobeerd om op de arbeidsmarktnotitie te bespreken met allemaal relevante betrokkenen. Ik zie ook vertegenwoordiging van de cliëntenraad die hele zinvolle suggesties heeft gedaan. We hebben gesproken met Alescon die ook zinvolle suggesties heeft gedaan en met de ISD. Dus we hebben wel geprobeerd om al de opmerkingen die bij dat soort organisaties leven en om te verwerken in deze notitie, ook om juist iedereen te kunnen bereiken.